Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij deze podcast. Het onderwerp van vandaag gaat over de prachtige samenwerking tussen de eerste en tweede lijn voor fractuurrisicomanagement. En dat gaan we helemaal checken bij Samendraads in Tilburg. Om patiënten met een verhoogd fractuurrisico optimaal langdurig te beschermen tegen fracturen is een goede samenwerking nodig tussen eerste en tweede lijn. Misschien wel zelfs essentieel. Daar gaan we over praten met Esther Donga, internist endocrinoloog verbonden aan het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Welkom. En Jernd Korst, die is kaderarts, bewegingsapparaat, huisarts dus, verbonden aan Horus Huisartsenzorg hier in Tilburg. Welkom jullie beiden. We gaan het natuurlijk stap voor stap een beetje doornemen wat jullie nou hier aan het doen zijn en waarom dat zo bijzonder is. Toch eerst even de hoofdlijnen. Esther, ik begin met jou. Waarom is het? Want het is vrij uniek, hè, dat het hier lukt. Dus daar mag je ook een beetje trots op zijn. Ik zie jou kijken.
Maar dat zijn we zeker wel.
Waarom? Wat maakt het zo bijzonder? Wat lukt hier?
Ja, het bijzondere is dus dat we echt een samenwerking hebben opgezet tussen de eerste en tweede lijn. En dat iedereen daar ook aan deelneemt. En dat is in Nederland tot op heden nog steeds een probleem. Dus de discussie waar deze zorg thuis hoort, die hebben we niet hier gevoerd. We hebben gezegd, we zijn allemaal verantwoordelijk voor dat fractuurrisicomanagement. En we gaan die verantwoordelijkheid gaan we delen. Het is eigenlijk begonnen in 2015, toen toch wel bleek dat de bekendheid onder huisartsen met osteoporosezorg nog heel wat kon verbeteren. En vanuit daar hebben we de samenwerking gezocht met de eerste en de tweede lijn.
En wie belde wie, Jernd Korst? Belde de specialisten de huisartsen op van het wordt nu tijd? Of?
Het is echt een gezamenlijke beslissing geworden om hiermee te starten. Er is een gezamenlijke regionale nascholing geweest. En daar zijn huisarts en Esther samen aan de praat geraakt. En die huisarts heeft mij daarna benaderd of ik het project samen met Esther wilde oppakken.
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is een prachtig woord. Dat proberen ze op allerlei plekken in Nederland. Gaat nog wel eens mis met de financiering. Hoef ik niet heel uitgebreid over te praten, maar dat is bij jullie gelukt, hè, zeg maar.
Ja, bij ons zijn we uiteindelijk rondgekomen met de verzekeraars om hier een oplossing voor te vinden dat we gezamenlijk vooruit konden.
Hoe jullie dat gedaan hebben, gaan we straks nog wel even over. Er zijn heel veel mensen benieuwd naar. Esther, uiteindelijk is het natuurlijk om het voor de patiënt te verbeteren. Dat is de drijfveer geweest. Wat maakt het beter voor de patiënt, deze samenwerking?
Ja, wat heel belangrijk is, dat we zagen dat er nog steeds heel veel patiënten die een fractuur hebben gehad, dat die niet onderzocht werden op osteoporose. Dus een van de belangrijke doelen was dus om meer patiënten te bereiken, om te voorkomen dat deze patiënten opnieuw een fractuur zouden hebben. En niet alleen maar om de patiënt te onderzoeken, maar vervolgens ook een behandeling op te starten. En te zorgen dat die behandeling ook vervolgd zou worden. Want een ander probleem is dat als de patiënt in kaart wordt gebracht, dat je dan heel vaak ziet dat men start met medicatie en vervolgens weer stopt, ja, omdat men er last van heeft bijvoorbeeld.
Om die mensen op te sporen, Jent, want die zitten allemaal verstopt, noem ik het maar eventjes, in al jullie praktijken. Daar hebben jullie vast een slimmigheidje op gevonden. Hoe werkt het met ICT en dat soort dingen?
De patiënten die boven de 50 zijn en een fractuur hebben gehad, die worden in eerste instantie vanuit het ziekenhuis opgeroepen. Die krijgen dan een informatiebrief. En als ze op die eerste oproep niet reageren naar het ziekenhuis, dan krijgt de huisartspraktijk een seintje en verstuurt de huisartspraktijk de tweede oproep. En die zet daarnaast ook in zijn systeem dat als de patiënt niet reageert op de tweede oproep, dat er bij de eerstvolgende afspraak die de patiënt maakt om een andere reden, dat er dan gelijk een extra signaal zichtbaar wordt in het huisartssysteem. Zodat dat ook een onderwerp van gesprek kan zijn in het gesprek tussen de huisarts en de patiënt.
En dan blijf ik even bij de huisarts. Blijft er bij de huisarts? Wie gaat er naar? Ligt dat allemaal vast? Wie stuur je door? Hoe werkt dat?
Degene die de screening doet, dat is ofwel de huisarts ofwel de specialist, volgens vast afgesproken samenwerkingsafspraken. En in de meeste gevallen zie je dat de huisarts de opvolging doet, tenzij dat er een speciale reden is waarom dat de opvolging beter in de tweede lijn kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij ernstige nierfunctiestoornissen of andere onderliggende problemen die er spelen.
En het overleg, Esther, want ik hoor mensen al denken, nou, het zal ook wel heel veel overleg zijn. Of is dat allemaal heel goed? Kun je dat goed regelen met elkaar, goed kaderen?
Ja, dat kun je wel goed regelen. Kijk, wat belangrijk is, is dat we in deze samenwerking begonnen zijn met een scholing. En de huisartsen actief benaderd hebben om deze scholing te volgen. Niet alleen de huisartsen, maar ook de praktijkondersteuners. En we hebben die scholing gegeven samen met verpleegkundigen. En in die scholing hebben we dus ook een heel plan gemaakt over hoe breng je die patiënt in kaart en wat is daarvoor nodig en hoe vervolg je de patiënt vervolgens. Dus dat is best wel een helder plan wat daar ligt. En vervolgens hebben we ook de mogelijkheid om online via e-consult advies te vragen van de specialist in het ziekenhuis.
En kun je nog iets over die controle en therapietrouw? Want dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp steeds meer aan het worden in die osteoporosezorg. Dat zit ook allemaal geborgd, zeg maar, in dit systeem?
Ja, dat is ook in samenwerking met de apothekers. Dus er is ook samenwerking zorg met de apothekers om te kijken of de patiënten die medicatie voorgeschreven hebben, of die ook daadwerkelijk wordt opgehaald. En als dat niet zo is, dat er dan ook een bericht vanuit de apotheker naar de huisarts toe gaat dat niet zo is. Kijk, en in het ziekenhuis is dat natuurlijk anders, want als je op controle komt, wordt er opnieuw de medicatie ook gecheckt.
Dan, wie heb je eigenlijk allemaal nodig voor deze samenwerking? Jullie zitten hier een beetje als boegbeelden samen hier aan tafel. Maar natuurlijk, je hebt heel veel mensen nodig. Hoe werkt dat?
Ja, als je een samenwerking goed op poten wil zetten, heb je daar echt wel ondersteuning in nodig. Dus wij zijn ondersteund vanuit Samen Draads. Dat is een samenwerkingsonderorganisatie tussen de eerste en tweede lijn hier in de regio. Maar daarnaast moet het ziekenhuisbestuurders moeten meenemen, de huisartsbesturen moeten meewerken, de verzekeraars moeten meewerken, apothekers, praktijkondersteuners in de huisartspraktijken, verpleegkundigen in het ziekenhuis. Eigenlijk iedereen moet achter het project staan.
En hoe hebben jullie die mensen allemaal meegekregen? Want ik kan me voorstellen dat jullie waren er dol enthousiast over, maar er komen nog wel wat vaker plannetjes af, ja. Op de eerste lijn bijvoorbeeld. Hoe heb je dat geregeld?
Eigenlijk noem je het al het dol enthousiast zijn en enthousiast blijven en volhouden en steeds je energie erin blijven steken. Uiteindelijk merk je dan vanzelf, omdat de inhoud die we voor ogen hadden ook echt goed was, dat dan de andere mensen ook mee enthousiast worden.
Was het bij jou ook het geval, als in de ziekenhuis, want je moet een verpleegkundige, je moet een heleboel mensen toch meekrijgen in zo'n plan. En ik kan me voorstellen, jij hebt dat helemaal ergens in je hoofd en dan denk je, dit gaan we doen en dan...
Nou, ik moet zeggen dat ook in het ziekenhuis was al heel veel enthousiasme ook. Dus de mensen met wie ik in het ziekenhuis samenwerk op dit project, die hebben ook echt hart voor dit onderwerp. En dat maakt heel veel uit. Dus ze hebben ook vanaf begin af aan zijn zij betrokken geweest en hebben zich hiervoor ingezet. Ook gewoon omdat ze het een interessant en heel belangrijk onderwerp vinden. Dus het enthousiasmeren in ons team wat hieraan gewerkt heeft, dat was eigenlijk helemaal geen punt. Het vervolgens enthousiasmeren van de omgeving. Ja, dat heeft denk ik vooral te maken met dat we dus zagen dat er nog heel veel te verbeteren viel. En dat er ook wel aan de kennis ook nog flink wat gedaan kon worden. En ja, daarmee heb je ook andere interesses gewekt.
Nou kom ik toch nog een keer terug. In die opening hadden we het ook al even over de financiering. Want het is jullie gelukt om een verzekeraar zover te krijgen. En dan zullen sommige mensen jaloers op zijn in die zin. Wat is belangrijk om die verzekeraar mee te krijgen in dit project?
Allereerst heel veel dat enthousiasme vasthouden en doorzettingskracht. Want het kost echt wel veel tijd om dat te regelen. Maar uiteindelijk hebben we altijd wel het doel voor ogen gehad om dit project ook te laten slagen en ook de steun van de verzekeraars te krijgen. En wat heel belangrijk is, is dat daar een goed plan aan ten grondslag ligt en ook dat je een business case maakt. En dat je die business case niet alleen maar op harde eindpunten maakt, zoals minder botbreuken, minder kosten gerelateerd aan een botbreuk, maar ook kijkt naar het proces. He, dus hoeveel patiënten heb ik bereikt? Hoeveel huisartsen doen mee aan het project? Hoeveel patiënten blijven nog steeds medicatie gebruiken? Dus het is ook heel belangrijk om naar het proces te kijken.
En Jent, ik neem ook aan, want die zorgverzekeraar zal ook vragen, helpt het? Wordt het ook echt beter? Buiten dat het vertrouwen er is, hoe monitor je dat, zeg maar?
Datamonitoring is altijd een van de moeilijke problemen, zeker omdat we met veel verschillende systemen te maken hebben. In het ziekenhuis is er ook nog een wisseling geweest van het informatiesysteem. De huisartsen in de regio werken met op 7 verschillende huisartseninformatiesystemen. De apothekers werken met verschillende systemen. En het koppelen van die data is wel echt heel lastig. Maar in de monitoring van hoe het loopt, vertrouwen we steeds meer op de systemen die in de huisartspraktijk geregistreerd worden. En gelukkig is daarin wel steeds meer mogelijk wat je kan zien wat er gebeurt.
En de huisarts herkent zich hierin, maar zijn er ook nog andere punten?
Ja, dit is zeker een heel belangrijk punt. Daarnaast hebben we ook wat belangrijk heeft bijgedragen bij ons om de samenwerking goed op gang te houden, is dat we de business case rondkregen en ook duidelijk positief hebben gekregen door te kijken naar het aantal fracturen wat je voorkomt in de tweede lijn. Dus het ging bij ons niet primair over het geld van de tweede lijn moet naar de eerste lijn, of de zorg van de tweede lijn moet naar de eerste lijn en daar rechtstreeks een verschuiving. De fractuurpreventie doen we samen. En door die fractuurpreventie besparen we een aantal fracturen. En als er geen fracturen zijn, dan geven die fracturen ook geen kosten. En dat heeft ook erg geholpen om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn goed te hebben en de verzekeraar mee te krijgen.
Er zijn te vast mensen te luisteren nu die heel langzaamaan steeds enthousiaster worden. Denken, ga ik in mijn buurt ook eens proberen. Wat zijn nou, als je dat kort zou moeten zeggen, hè, wat zijn de belangrijkste, ja, zeg maar, redenen, waar moeten mensen aan denken als ze enthousiast worden en denken, ik ga het ook doen. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren, zeg maar, als je ook een beetje terugkijkt?
Nou, dat het heel belangrijk is dat je het probleem onderkent. Dat deze zorg echt nog heel wat stappen kan maken. Dat je vervolgens de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn zoekt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je uit de discussie blijft wie moet het doen. En vooral beslist om dat samen te gaan doen. En vervolgens afspraken maakt wie doet dan wat. En dat kun je eigenlijk heel goed in je regio inrichten. En dan is het van belang dat je een goed plan neerlegt en een goede scholing ook opzet. En ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn.
Het woord vertrouwen, ja, dat haal ik er nog maar eens even bij. Want er zijn heel veel mensen die iets hebben. Hoe belangrijk is dat? Het wederzijds vertrouwen in elkaar.
Je hebt zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn heb je gewoon een vast anker nodig, waarbij je heel sterk met elkaar en makkelijk met elkaar kan communiceren. Waar je echt vertrouwt dat je het beste voor de zorg voor ogen hebt en het beste voor de patiënt voor ogen hebt. En als je weet dat je allebei dat doel hebt, dan kun je ermee verder komen.
Zit ik hier met die twee ankers aan tafel?
Ja.
Ze kijken even naar elkaar en durven volmondig ja. Dan toch nog, want als alles goed gaat, moet je gaan opletten, leren wij thuis. Dus toch nog even, toch ook de vraag. Als je terugkijkt, wat zijn valkuilen of waar zijn dingen waarvan je denkt, nou, als we dat geweten hadden, we misschien sneller of anders. Zijn die er geweest?
Ja, we hebben in de ICT problemen of moeite om data juist boven water te krijgen. Vanwege de koppeling van die systemen die niet optimaal gaat. En ten tweede hebben we natuurlijk met COVID afgelopen jaar ook niet het makkelijkste jaar gehad. Waarin reguliere zorg is teruggeschroefd en alle niet-acute zorg een probleem werd.
Belangrijkste vraag misschien wel tot slot. Wat vinden de patiënten ervan, dokter? Hoe kijken die ernaar? Wat merken die ervan?
Nou, ik denk dat de patiënt de meeste patiënten reageren positief dat dit onderzocht wordt en dat er even goed naar dit onderwerp wordt gekeken. En vervolgens is het heel fijn als de eerste en de tweede lijn hier overeenstemming in hebben. Dat je niet krijgt van, goh, ik heb een uitnodiging gekregen om onderzoek te doen naar botontkalking. Het zal wel weer een of ander systeem zijn om extra te verdienen in het ziekenhuis. Maar dat je huisarts dan zegt, nou, dat lijkt me juist iets heel goed. Dat zou ik wel doen. En wij kunnen hier ook de zorg opnemen. Dus ja, ik denk dat de meeste patiënten daar heel positief naar kijken.
Patiënten die zijn altijd heel tevreden als ze merken dat de samenwerking goed is tussen de verschillende behandelaars. En daarin, omdat we dat in dit systeem hier ook heel goed voor elkaar hebben, merken we dat de patiënten daar ook heel blij mee zijn.
Nou, we hebben mensen natuurlijk, alle luisteraars, die kunnen niet meer wachten nu. Er is ook een website, geloof ik, Jert, hè, waar ze kunnen kijken.
Ja, van Samendraads, de website is er. En daar is de meeste informatie te vinden. En ook op de informatie van Prima Cura, de regionale zorggroep, staat veel informatie.
En zeggen jullie eigenlijk tot slot, we zijn beter in staat patiënten op te sporen. En als we ze opsporen, kunnen we ze beter onder controle houden, therapie trouw houden. En we hebben het volgens mij nog leuk ook in de samenwerking.
Ja, zeker. Ja.
Nou, dan wil ik jullie zeer danken voor alle kennis die jullie hebben willen delen op dit gebied. We praten er een beetje over, maar het is een uniek project in Nederland. Dus op heel veel plekken in Nederland willen ze dit wel, maar het is jullie al gelukt. Dus dank daarvoor om al die expertise met ons te delen. Esther Donka, de internist-endocrinoloog hier vanuit het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. En Jernd Korst, kaderhuisarts bewegingsapparaat en hierbij Horus huisartsenzorg werkzaam in Tilburg. Zeer veel dank, zeer veel succes met het vervolg van het project. En u allemaal dank voor het luisteren. En uiteraard, en u weet ongetwijfeld, het is er eentje in een reeks. Er zijn er nog meer. Luister ook naar de andere. Kortom, dank voor het luisteren en graag tot een volgende.
Dit was de podcast van MedNet in samenwerking met Amgen. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.